Een geweldig mooi lied. Zie het kruis, voel zijn kracht. Lam van God werd geslacht. Maar hij leeft. En hij geeft vergeving. Want het is volbracht. Mooi. We gaan met elkaar Gods woord openen. En ik wil beginnen met een gedeelte te lezen uit 2 Koningen hoofdstuk 18. 2 Koningen hoofdstuk 18. Dat is de geschiedenis van koning Hiskia. En Hiskia die leefde ongeveer zo'n 600 jaar voor Christus. Hij was koning over Juda. En dan beginnen we om een aantal kenmerken van zijn leven te zien in 2 Koningen 18. En daarna gaan we over naar 2 Koningen 20. Maar eerst even over die koning Hiskia. We lezen in 2 Koningen hoofdstuk 18, vers 3. Hiskia deed wat juist was in de ogen van de Heer. En in vers 5. Hiskia vertrouwde op de Heere, de God van Israël. Vers 6. Hiskia hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet vanaf hem na te volgen. En vers 7. De Heere was met hem. Dat zijn natuurlijk geweldige woorden over een geweldige koning. Een geweldig getuigenis wat de Bijbel geeft ook van zijn geloof. En laat het nou juist die koning zijn die ziek wordt. Dan gaan we naar hoofdstuk 20 toe van 2 Koningen. 2 Koningen hoofdstuk 20. En dan lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 11. In die dagen werd Hiskia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem, zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heere. Ach Heere, bedenk toch dat ik in trouw met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia huilde erg. Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de Heer tot hem kwam. Keer terug en zeg tegen Hiskia, de vorst van mijn volk, dit zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed verhoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik ga u gezond maken. Op de derde dag zult u naar het huis van de Heere gaan. En ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. Ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen, omwille van mij en omwille van mijn dienaar David. En daarna zei Jesaja, neem een klomp vijgen. En ze namen die en legden die op de sfeer en hij werd genezen. Hiskia nu had tegen Jesaja gezegd, wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de Heere zal gaan? Jesaja zei, dit zal voor u een teken van de Heere zijn, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Moet de schaduw 10 treden verder gaan of 10 treden teruggaan? En toen zei Hiskia, het is voor de schaduw gemakkelijk om 10 treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw 10 treden teruggaan. En Jesaja, de profeet, riep de Heere aan en hij deed de schaduw 10 treden teruggaan van de treden die zij op de treden van Agas zonnewijzer naar beneden was gegaan. Tot zover. Ja, dat zijn woorden die we misschien vandaag wel zouden kunnen repeteren. In die dagen werd Hiskia ziek tot stervens toe. Het is natuurlijk verschrikkelijk verdrietig om te horen dat ook in deze tijd veel mensen een boodschap hebben gekregen dat ze ziek zijn. En sommigen zullen ook sterven. Naar de mens gesproken gewoon een verdrietige zaak. En hier in deze geschiedenis van Hiskia lezen we hetzelfde. En de Heere zegt, laat tegen Hiskia zeggen, regel de zaken van uw huis. Want u zult sterven en niet leven. Zorg dat je de boel op orde hebt. Want er komt een einde aan je leven. Naar de mens gesproken een harde boodschap. Maar het is de realiteit van het leven. De realiteit van deze wereld. Regel de zaken van uw huis. Want u zult sterven en niet leven. Misschien wel kenmerkende woorden ook voor in deze coronacrisistijd. Maar ja, dan gebeurt er wat. We hebben gelezen dat Hiskia zich afwendt van de mensen, naar de muur toe, in zichzelf, en de Heere aanroept. En de Heere heeft een plan. Daar gaan we nu niet verder op in. Maar dat plan is dat ook de zoon van Hiskia koning zal zijn. Want dat had de Heere aan David beloofd. Er zal iemand uit jouw geslacht steeds op de troon zitten. Alleen u moet weten dat Hiskia op dit moment dat hij ziek zou worden en zou gaan sterven nog geen zoon had. Dus hij zag het al in het honderd lopen, dat plan van God. Maar dan is het de Heere die zegt, Hiskia, er komt 15 jaar bij je leven aan toe. En in die tijd is Manasse ook geboren en het geslacht is verder gegaan. Maar weet je wat nog veel bijzonderder is? Dat wat Hiskia beleefd heeft. Namelijk de boodschap, Hiskia, je gaat sterven. En hoe ging hij daarmee om? Nou is het mooi dat we een psalm hebben, en zeer vermoedelijk is die van Hiskia, die daar iets over zegt. Die iets laat zien wat Hiskia beleeft in zijn hart, in zijn overdenkingen. En daar willen we een paar versen van lezen. Dat is psalm 116. Psalm 116. En nogmaals, het staat er niet bij dat die van Hiskia is, maar gezien de woorden die gebruikt worden en gezien ook andere plaatsen waarin de geschiedenis van Hiskia verteld wordt, is het zeer aannemelijk dat het van hem is. En daar willen we even wat versen van lezen. Ik begin in Psalm 116, vers 1. Halleluja. Ja, u moet weten dat de laatste regel van Psalm 115 eigenlijk het begin van Psalm 116 is. Halleluja, loof de Heer. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want hij neigt zijn oor tot mij, daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heer aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, maar hij heeft mij verlost. Mijn ziel keert terug tot uw rust, want de Heere is goed voor u geweest. Ja, u Heere hebt mijn ziel immers gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. En dan is het geweldig dat Hiskia, nadat hij gesproken heeft over zijn verdriet wat hij had, het lijden wat hij moest beleven, dat hij vervolgens zegt, vers 9, ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen van de levenden. Met andere woorden, waar hij eerst nog zei, banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, daar eindigt hij met, maar ik zal wandelen in het land van de levenden. Geweldige woorden. En het is mooi dat David, een van de voorvaders van Hiskia, aan het einde van zijn leven ook soortgelijke woorden spreekt. In Psalm 18 lezen we, en dat, is dat zijn woorden die te maken hebben met het einde van Davids leven. Als hij terugkijkt op zijn leven, dan zegt David ook, Psalm 18, vers 5, banden van de dood hadden mij omvangen. Beken van verderf joegen mij angst aan. En hier komen ze bij elkaar, die twee woorden. Dood en angst. En in het eerste lied wat we deze ochtend met elkaar hebben gezongen en gehoord hebben, daar hebben we gezongen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Ja, dood en angst, dat zijn woorden die hebben alles met elkaar te maken. Misschien heeft u dat van nabij ook wel eens meegemaakt. Misschien bent u zelf wel eens in zo'n positie geweest dat je het idee hebt dood te gaan. En dat brengt angst met zich mee, want de mens heeft een overlevingsdrang, die wil leven. Nou, David en Hiskia die getuigen daar ook van. En het bijzondere is, want het gaat natuurlijk niet in de Bijbel om de geschiedenis van David of van Hiskia. Maar de Bijbel spreekt over de persoon van de Heer Jezus Christus. En David en Hiskia zijn niet anders dan een beeld, een type van de grote koning, de Heer Jezus Christus. Die gekomen is om de wil van de Vader te doen. Wellicht heeft u daar de afgelopen week ook bij stilgestaan als het gaat om de Lijdensweek, waarin hij geprojecteerd wordt en getoond wordt in de Bijbel als de leidende knecht des Heren. Als daar Psalm 40 bijvoorbeeld zegt, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Filippenzen 2 zegt, hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen, aan de mensen gelijk te worden. Waarom deed hij dat? Waarom is de Zoon van God aan de mensen gelijk geworden? Waarom is hij die leidende knecht des Heren geworden? Wel, er zijn heel veel redenen. Ik wil er een enkele noemen. Het was in ieder geval om de wet te vervullen. De Heer Jezus zegt zelf, denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen, maar om ze te vervullen. En Romeinen 10 voegt daaraan toe, want het einddoel van de wet is Christus. Tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. En dat is dus kenmerkend voor het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Die inderdaad de wet vervulde en daardoor leven tot stand heeft gebracht. Hij is ook gekomen om het leven te openbaren. Gerechtigheid van de wet en de beloning daarvan, ja, dat is leven met een hoofdletter. Of zoals het Oude Testament het al een paar keer zegt, doe dit en gij zult leven. En in Handelingen 2 zegt Petrus, God heeft Christus doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want het loon van de zonde, Romeinen 6, is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door onze Heer Jezus Christus. En hem die geen zonde gekend heeft, 2 Korinthe 5, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Hij is de zondebok geworden. En op die grote verzoendag heeft hij de zonde niet alleen bedekt, maar zoals Johannes de Doper het al zei, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En Johannes schrijft in zijn brief, hoofdstuk 1, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Ja, en hij is vervolgens de hemelen doorgegaan en heeft zichzelf als het offer met zijn eigen bloed getoond in het heilige der heiligen bij de Heere God zelf. Na 3 dagen is hij aanschouwd in het heilige der heiligen. Hey, dat is ook de belofte die Hiskia kreeg. Na 3 dagen zul je weer mogen verschijnen in het huis van de Heer. Geweldig beeld. En Hiskia is later nog veel vaker, denk ik, naar het huis van de Heer gegaan. Het werk van de Heer Jezus kenmerkt zich dat eens en voor altijd hij het offer gebracht heeft. De zonde is weggedaan. De dood is overwonnen. Jesaja 25 zegt, vers 8, hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen en van heel de aarde, want de Heere heeft gesproken. En we weten, en zeker als u een gelovige bent, mag je weten, als de Heere heeft gesproken, dan is het ook zo. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God, wij hebben hem verwacht, hij zal ons verlossen. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Ja, dat zijn geweldige dingen. En de apostel Paulus, die spreekt in dat hoofdstuk van 1 Korinthe 15, als het gaat over de opstanding, ook in dat soort woorden. Dan zegt hij in vers 54 van 1 Korinthe 15, wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Hij is gekomen om de wil van de Vader te doen. Een heel mooi voorbeeld is toen hij 12 jaar was en hij voor het eerst in de tempel is. En zijn ouders zoeken hem, omdat ze ongerust waren. Dan zegt de Heer Jezus eigenlijk heel logisch, ja, maar wat maak je nou ongerust? Weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader? En vanaf dat moment getuigt de schrift van het feit dat hij bezig was met de dingen van zijn Vader. En aan het einde van zijn aardse leven, aan dat kruis, Goede Vrijdag, het is volbracht. Wat is volbracht? Oh, daar zijn natuurlijk ook hele studies over te houden. Maar ik noem twee dingen. Het is volbracht. De verzoening. 2 Korinthe 5 vers 19 maakt het duidelijk. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. En Paulus die zegt, ik ben een gezant en namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt, ik smeek jullie, laat u met God verzoenen. Hij heeft de verzoening tot stand gebracht. Een ander aspect van zijn volbrachte werk is de verlossing. Efeze 1 vers 7, u kent dat vers als het centrum van de geestelijke zegeningen. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Geweldige dingen. En nou komt hij, ja, over welk leven hebben we het dan? In datzelfde hoofdstuk, 1 Korinthe 15, zegt Paulus, lieve mensen, als je nou alleen voor dit leven, en daar bedoelt hij dit aardse leven, je hoop op Christus hebt gevestigd, 1 Korinthe 15 vers 19, als wij alleen voor dit leven ons op Christus onze hoop gevestigd hebben, nou, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Want het gaat niet om dit leven. Nee, dit leven kenmerkt zich nou juist door dood. Met andere woorden, dit is geen leven. Kijk om u heen. Wat een verdriet is er. Wat een ellende. Wat een toestand, zeggen we ook. Ja, maar dat heeft alles te maken met de tegenstander die het voor het zeggen heeft. En dat heeft alles te maken met dood. Als je alleen voor dit leven je hoop op Christus hebt gevestigd, dan ben je te beklagen. Pasen spreekt over de opstanding als bewijs van leven met een hoofdletter. We gaan terug naar Hiskia. We hebben gelezen in 2 Koningen 20, waar staat dat Hiskia teruggaat, of dat Jesaja, de profeet, teruggaat naar Hiskia en dat hij te horen krijgt, ik heb je gebed verhoord, ik heb je tranen gezien, ik ga je gezond maken. En op de derde dag zul je naar het huis van de Heere gaan. Op de derde dag zul je naar het huis van de Heere gaan. En we hebben gezien in Psalm 116 dat Hiskia ook daarvan getuigt, dat hij inderdaad weer het leven gekregen heeft. En dat hij zegt, en gelukkig, ik mag wandelen voor het aangezicht van de Heere in het land van de levenden. En dat is wel mooi, dat vers. Dat is Psalm 116 vers 9. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in het land van de levenden. Want wandelen, ja, dat doe je niet als je dood bent. Wandelen, dat doe je ook niet als je op je bed ligt. Wandelen, dat doe je niet als je moe bent. Nee, wandelen, dat kun je doen. En dat is een belangrijke voorwaarde om te kunnen wandelen, namelijk dat je bent opgestaan. Want probeert u het maar eens om liggend in uw bed te gaan wandelen. Of zittend op uw stoel te gaan wandelen. Dat gaat niet gebeuren. Nee, je moet eerst opstaan. Om vervolgens te kunnen wandelen. En dat is waar Hizkia van getuigt. Terwijl hij eerst op zijn bed lag met zijn hoofd naar de muur toe. En zich tot de Heere wendde. Is er iets bijzonders gebeurd. Hij heeft de boodschap gekregen, Hizkia, je zult leven. En natuurlijk, als type was dat maar een tijdelijk leven, want ook aan Hizkia's leven zou een eind gekomen zijn. Maar het is natuurlijk een geweldig beeld dat hij zal leven, terwijl hij eigenlijk dacht dat hij doodging. Ja, maar dat is het leven wat de Heere geeft. En wat heeft Hizkia gedaan als hij die boodschap gehoord heeft? Ik kan me zo voorstellen dat hij op zijn bed lag en dat hij dacht, wacht even, maar dit zijn blijde woorden. En Hizkia is daarvan opgewekt geworden. Hij zal gestopt zijn met huilen. Want dat deed hij, we hebben het gelezen. Hij zal gestopt zijn met huilen en hij werd opgewekter. Ja, dat is namelijk nodig om vervolgens ook op te staan. Dat je opgewekt bent, want dat heeft te maken met de levenskracht die je ontvangt. Om vervolgens de daad bij het woord te voegen en nadat je gelegen hebt, geslapen hebt, dood geweest bent, bij wijze van spreken, om op te staan. En dat is wat er gebeurt. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Het is volbracht. Ja. Die dood, die maakt dat je erbij ligt. Die maakt dat je in slaap gehouden moet worden. En met zuurstof nog geprobeerd wordt je in leven te houden. Die dood is tot alle mensen doorgegaan. En we worden er in deze tijd heel nadrukkelijk bij bepaald. Dagelijks krijg ik een berichtje op mijn telefoon. Er zijn weer zoveel coronadoden. Ja. Nogmaals, verdrietig, vreselijk. Maar het hoort bij dit aardse leven. En het heeft alles te maken met de dood die het voor het zeggen heeft. Ik wil met u naar een tekst gaan die daar wat over zegt. Maar ook vervolgens die een blijde boodschap heeft. Dat is Hebreeën hoofdstuk 2 vers 14. Hebreeën hoofdstuk 2 vers 14. En dat gaat over het werk van de Heer Jezus. Hebreeën 2 vers 14, ik lees het u voor. Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn. Even voor de goede orde. Dit gaat in de eerste plaats over het nageslacht van Abraham, het volk van Israël. Maar over hen heen gaat het over alle mensen. En mag dat ook inderdaad op alle mensen worden toegepast. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, de Heer Jezus, eveneens daaraan deel gehad. Is ook van vlees en bloed geworden. Waarom? Om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Ja, dit is een geweldig vers. Want dit zegt wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij is mens geworden, vlees en bloed. En dat is hij geworden om dood te kunnen gaan. Misschien ook even goed dat we de goede vertaling hier gebruiken. Letterlijk staat er, hij heeft daaraan deel gehad om door dood hem, die de, en nou staat er in onze vertaling, die de macht over de dood had, dat is de duivel. Alleen als je daar goed naar die woorden leest en kijkt, dan zeg je, wacht even maar, heeft de duivel de macht over de dood? Is hij de baas ervan? Nee, natuurlijk niet. De Heere God is de Almachtige. Die heeft macht. Letterlijk staat hier ook niet dat de duivel macht over de dood heeft, maar hier staat letterlijk hem die kracht of macht van de dood heeft. Dat is de duivel. Ja, de duivel, je zou eens kunnen zeggen, dat is de dood. De diabolos, degene die alles door elkaar gooit. Die Gods werk door elkaar mixt. En het leven ons doet voorstellen, maar wat in feite de dood is. die de woorden van de Heere God verdraait. Hij is dus, hij heeft macht van de dood. Ja, en dat zien we om ons heen gebeuren. Maar het is wel de tegenstander. En wat heeft de Heer Jezus nu gedaan? De Heer Jezus heeft deel gehad aan vlees en bloed om door zijn dood, want de Heer Jezus is de dood ingegaan, hij is gestorven, hij was in de dood, 3 dagen en 3 nachten in het graf, en is vervolgens weer uit de dood gegaan. Hij is opgestaan. En de duivel die de macht heeft van de dood, is daarmee ontroond. Die meende iedereen in zijn macht te kunnen hebben met dood. Die kwam erachter dat de persoon van de Heer Jezus Christus, die ook de dood inging, sterker was dan zijn macht, dan zijn kracht. Christus stond op uit de dood en ontroonde daarmee de dood. Hij deed de dood teniet. En dat is wat Hebreeën 2 vers 14 zegt. Dat de Heere hem, die de macht van de dood had, dat is de duivel, teniet gedaan heeft. En dan hebben we eigenlijk ook meteen een antwoord op die vraag die zo vaak gesteld wordt. Ja, waarom moest de Heer Jezus eigenlijk sterven? Nou, zonder sterven geen opstanding. Dus hij moest sterven om op te kunnen staan in het nieuwe leven. De opstanding en zo dus te ontronen degene die de macht van de dood had. En het bijzondere is, dat had de duivel niet zien aankomen. Nou ja, als hij de schriften had onderzocht, en we weten dat de tegenstander dat op zich ook wel doet, want hij slaat menig gelovigen met een bijbeltekst om de oren, zij het dan wat misvormd, dan had hij kunnen weten wat in Genesis 3 vers 15 al gezegd is door de Heere. U weet wel, die moederbelofte. Die moederbelofte waarin staat dat de Heere vijandschap zal brengen tussen u en de vrouw, hè, tussen de slang en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Haar nageslacht zal u de kop vermorzelen. En u, slang, zult dat nageslacht de hiel vermorzelen. Dat is ook gebeurd. De hiel van het nageslacht is vermorzeld. De hiel, je mag het ook vertalen met de voetstap of de wandel van de Heer Jezus, die is geëindigd in de dood. Dus het leek erop dat de tegenstander succes heeft gehad door de wandel, de voetstap van de Heer Jezus te beëindigen. Hij is de dood ingegaan. Alleen hij heeft de dood overwonnen. De dood kon hem niet vasthouden. Juist die dood heeft de macht van de dood, dat is de duivel, de kop vermorzeld. Want de Heer is opgestaan uit die dood. En daarom is het wel bijzonder, ik noemde die tekst al, 1 Korinthe 2 vers 8, dat de leiders van deze wereld, en dat is die tegenstander, als die geweten hadden van dat plan van God, van die overwinning van de dood, dan zouden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Ze hebben het toch gedaan en ze meenden zo. Ook die is dood. Maar we hebben het gelezen, Hebreeën 2 vers 14. Hij heeft de macht van de dood, dat is de duivel, teniet gedaan. En allen verlost die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen zijn. Want de mens heeft angst voor de dood. Is aan de slavernij daaraan onderworpen. Dood is een vijand. Maar die dood is overwonnen. Dat is Pasen. Dat is de opstanding van de Heer Jezus Christus. En vandaar dat Paulus ook zegt in 1 Korinthe 15. Dood, waar is uw prikkel? Waar is uw angel? Ja, die is eruit gehaald. Door de opstanding. Hem die de macht van de dood had, is teniet gedaan. Dat is wel mooi in de Griekse taal. Staat hem die de macht van de dood had, die de kratos van de thanatos had. De kratos, dat is macht. Denk aan ons woord democratie. De macht van het volk. De duivel heeft de macht van de dood. Weet u wat we krijgen als je het leven hebt in Christus? Dat staat zo mooi in Colossenzen 1 vers 11. Wij zijn met kracht bekrachtigd, overeenkomstig de sterkte, de macht, de kracht van zijn heerlijkheid. Dus tegenover die kracht van de dood, die meende te kunnen staan, maar zijn kop is vermorzeld, is er voor in de plaats gekomen de kracht van zijn heerlijkheid. En u en ik hebben daar deel aan. Paulus zegt, wij zijn met kracht bekrachtigd, overeenkomstig de sterkte, de kratos van zijn heerlijkheid. Niet van de dood dus, van zijn heerlijkheid. Waarom? Wat mag het gevolg zijn? En ik hoop dat dat ook deze dag en de rest van uw leven een realiteit is. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader, die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis, uit de kracht van de dood, uit de macht van de duisternis, en heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ja, dat is wat Hiskia ook zei in Psalm 116. De Heere is genadig en rechtvaardig. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, maar heeft mij verlost. Mijn ziel keert terug tot uw rust, want de Heere is goed voor mij geweest. U hebt mijn ziel gered van de dood. In Christus mogen we weten dat er opstanding is, dat er leven is. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in het land van de levenden. En als afsluiting wil ik zeggen, Paulus die gebruikt geweldig mooie woorden in zijn laatste brief aan Timotheus. Dan zegt Paulus ook, eigenlijk met zoveel woorden, Timotheus, je weet het hè, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Maar hij zegt het in hoofdstuk 1 vers 10 van 2 Timotheus. Onze zaligmaker, de Heer Jezus Christus, heeft de dood teniet gedaan. En het leven, dat blijft, dat onvergankelijk is, heeft hij aan het licht gebracht door het evangelie. Nou, dat is met recht een blijde boodschap. Een hele blijde boodschap. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood, voor duivel, en voor wat voor crisis dan ook, niet. Amen. Ik stel voor dat we de Heer daar ook voor gaan danken. Trouw Vader in de hemel, dank u wel voor die geweldige, blijde boodschap uit uw woord. Dat de dood teniet is gedaan door uw opstanding uit de dood. Dat de dood is weggevaagd. En om ons heen zien we in de tijdelijkheid dat hij nog om zich heen grijpt. Maar we weten ook gebaseerd op uw woord en uw plan, dat u het laatste woord heeft. En dat we ook in de tijdelijkheid van ons leven misschien een einde aan ons leven zien komen. Misschien wel op een manier die niet fijn is, niet prettig is. Het heeft te maken met de ellende van deze wereld. Met de tegenstander die de boel door elkaar gooit. Maar wat geweldig dat we daar ver bovenuit mogen weten. Ik mag leven omdat de dood teniet is gedaan. Dood, waar is uw prikkel? De angel is eruit gehaald. En dat heeft te maken met de opstanding die we met deze Pasen gedenken. U leeft. En wij mogen met u wandelen. In het land van de levenden. Dank u wel daarvoor. Wilt u zomaar met ons zijn deze dag verder, wat we ook gaan doen, waar we zijn. Wilt u maken, Heer, dat we een blij getuigenis mogen hebben. Ook in deze bijzondere tijd. Waarin het naar de mens gesproken, en we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, ook inderdaad verdrietig is. Zeker. Maar dan mogen we weten dat u er bent. En dat daar ver bovenuit de blijde boodschap klinkt. Dat u de eersteling was uit de dood. En dat wij gelovigen in deze tijd met u het leven mogen hebben. Wilt u maken dat zo ons getuigenis mag klinken. Voor wie het maar horen wil. Want dat is een blijde boodschap. We danken u wel. Uit genade. Amen. Goed, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van onze dienst. We gaan nog twee liederen met elkaar zingen. En even kijken. Dan moet ik wel de goede liederen zeggen. U zij de glorie. En we beginnen met... Nou, waar heb ik hem? Zal je zien dat je het vergeten bent? Nou, ik kom er zo even niet op. U gaat het zo horen. En dan eindigen we met... U zij de glorie, opgestaande Heer. Ik wens u nog een goede zondag verder. Geniet van alles wat u wel heeft. En geniet van de gemeenschap, zij het op afstand met elkaar. En wellicht tot een volgende keer.